Wel, goedemorgen allemaal. Het thema waar ik vanmorgen met jullie over wil nadenken, dat is een titel, maar het zijn eigenlijk ook twee opties waaruit je zou kunnen kiezen. Vandaag, nee dank u of ja graag. En ik hoop dat jullie aan het eind begrijpen wat ik bedoel. Aan het eind van het afgelopen jaar werd ik bepaald bij de vraag, wat verwacht je eigenlijk van mij? Ik was eind vorig jaar net 65 geworden en in de loop van dit jaar kreeg ik recht op mijn AOW. En de keuze zou natuurlijk kunnen zijn om in alle rust voor te kabbelen zo van, nou doe me rustig aan september, dat haal je wel. En daarna lekker op je lauweren gaan rusten totdat Jezus terugkomt of me ophaalt. Nou, ik moet er niet aan denken. Dus ik heb ervoor gekozen om grote dingen van God te verwachten. En op Oudejaarsavond heb ik bij ons in de gemeente stilgestaan bij Psalm 130. En ik wil een paar versen daaruit aanhalen om mee te beginnen. Psalm 130, vers 5 en 6. Daar staat, ik zie uit naar de Heer. Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar Zijn woord. Mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters naar de morgen. Meer dan wachters uitzien naar de morgen. Dan kunnen wachters op twee manieren uitzien naar de morgen. De wachter kan zich de nacht doorslepen en denken van kwam die zon maar op, want dan kon ik naar huis en op bed. En die wachter die kan uitzien naar de morgen, omdat dan de zon opkomt en er een nieuwe dag begint. Dat maakt een heel groot verschil, hoe je als wachter uitziet naar de morgen. En over het laatste verlangen wil ik het vandaag hebben. En er zijn drie mogelijkheden om dat verlangen te stillen. De eerste optie is dat de Heer terugkomt. De tweede optie is dat de Heer je ophaalt, zodat je naar Hem toe mag. En de derde optie is dat de Heer zich hier en nu openbaart door zijn Heilige Geest in ons midden. Wel, die eerste mogelijkheid, daar gaan wij niet over. Want wij weten de dag nog het uur, zegt Jezus daarover in Matteüs 25, vers 13. En die tweede optie, die stellen we allemaal het liefst zo snel mogelijk uit. Mijn moeder heeft jarenlang gezegd van, ik ben wel klaar hier op deze wereld, de Heer mag wij wel ophalen. En als dan de engel voorstond met de taxi, dan riep ze, dokter! Want dan wilden ze niet. Zo zitten wij mensen in elkaar, hè? Wij willen allemaal wel, maar dit stellen we liefst zo ver mogelijk voor ons uit. En dan blijft die derde optie over. Hoe staat u daar eigenlijk in? Geloof je nog in mogelijk grote dingen van God? Heeft hier nog iemand geloof voor Groningen? Twee? Oh nee, het zijn er meer. Oké. Weet je, ik geloof dat we aan het begin staan, aan de vooravond staan van een nieuwe beweging van Gods Heilige Geest. En ik moest er vanmorgen aan denken toen ik hier naartoe reed. Het zal ongeveer 60 jaar geleden zijn dat Osborne hier was, in Groningen, op het bodenterrein. Dat is volgens mij waar nu IKEA ergens is, daar. En daar waren duizenden mensen. Geloof je? Heb je nog geloof voor Groningen? We gaan even naar een liedje kijken. Een YouTube filmpje, een lied van Chris Tomlin. En dat heet You Are the God of This City. En dat geldt ook voor Groningen.
You're the Lord of this nation.
Things are still to be done in this city. Geloof je daarin? Want dit is een woord voor Groningen. Grotere dingen. En dat Osborne hier was, dat was niks vergeleken bij wat God nog gaat doen. Alleen God is op zoek naar medewerkers, naar mensen die er dan staan, die dan zeggen, Heere, ik wil door u gebruikt worden in wat u nog van plan bent te doen. Als het volk Egypte, als het volk Israël net uit Egypte is, net in de woestijn, dan maakt God ze duidelijk dat hij een volk heeft geroepen, een volk om zijn licht te zijn onder de natieën. En dan zegt hij tegen het volk Israël, een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. Jammer genoeg gaat dat mis, want ze besteden het priesterschap uit aan een paar enkelingen, van laat die dat maar doen. Maar na de kruisiging, als Jezus roept het is volbracht, heeft God daar genoeg van. Dan scheurt hij het voorhangsel door midden van boven naar beneden. En dan zegt hij in 1 Petrus 2 vers 9, zegt God tegen ons, u bent een uitverkoren geslacht, geliefden, hier in Groningen. U bent een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Wij zijn geroepen als priesters, omdat er grotere dingen gedaan moeten worden dan tot nu toe, ook in deze stad. En daar heeft God jou voor op het oog. En het is interessant om even te kijken hoe je priester werd in die tijd. In Exodus 29, vers 4, daar zegt God tegen Mozes, laat Aaron en zijn zonen naar de ingang van de ontmoetingstent komen en reinig hen met water. En dat was niet besprenkelen met een kwast, dat was ook niet aanraken met een natte vinger. Wat hier bedoeld wordt, is onderdompelen in schoon water. Zo begon je als priester. Stap 1. Gedoopt worden, als het ware. Een rituele wassing waarbij de kandidaat priester werd ondergedompeld. En zoals de Rode Zee nodig was om de vijanden van de verlosten uit Egypte uit te schakelen, zo is de doop noodzakelijk om de vijanden van de verlossing uit de slavernij van de zonde in je leven uit te schakelen. En het valt mij op dat er op het evangelische erf tegenwoordig ongelooflijk lang tegen de doop wordt aangehangen. En dat mensen dat maar voor zich uitschuiven. Want weet je, als de mensen vragen wat moeten we doen in Handelingen 2 vers 38, dan zegt Petrus, bekeer je en laat je dopen, stap 1. Dus ik weet niet of dit over iemand van jullie gaat, maar je hebt twee opties. Nee, dank u, of ja, graag. Toen Jezus mij duidelijk maakte hoe belangrijk deze stap was, was ik niet meer te houden. Er was er maar één doel en dat is gedoopt worden bij de eerstbeste gelegenheid, zodat ik op weg kon met Jezus. En de tweede stap, die had te maken met bloed. In Exodus 29, daar lezen we, laat de stier naar de ontmoetingstent brengen en laat Aaron en zijn zonen hun hand op de kop van de stier leggen, slacht de stier ten overstaan van de Heer bij de ingang van de tent. En die tweede stap, die heeft God voor ons geregeld, door het offer van zijn zoon Jezus Christus. We lezen in 2 Korinthe 5 vers 21, God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Dus wij hebben als het ware, net zoals Aaron en zijn zonen hun handen op de kop van die stier legden, zo hebben wij als het ware onze handen op het hoofd van Jezus gelegd en zo heeft hij dragend al onze zonden, die zonde meegenomen aan het kruis. En dat uitgewist voor eeuwig. En zo hebben wij in zijn bloed een volkomen vergeving voor al onze zonden. Daarom zijn wij nu voor God rechtvaardig genoeg om zijn Heilige Geest te dragen. En daarom vieren we ook regelmatig avondmaal in de kerk. En de vraag is, van willen we nou alleen maar gered worden voor de eeuwigheid? Dat kan. Of wil je zijn priester zijn? En de optie is opnieuw, nee dank u. Of ja graag. Want weet je, als priester, gewijd door water en bloed, zijn wij opnieuw geboren door zijn Heilige Geest, zoals Jezus zegt in Johannes 3 vers 5. En die Geest van God is in ons komen wonen om zich door ons te uiten. En als de Heilige Geest wordt uitgestort, dan lezen we in Handelingen 2 vers 4, ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en ze begonnen met andere tongen te spreken zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. En de vraag is, zijn wij als hedendaagse christenen bereid ons te laten gebruiken, al willen we zelf de controle houden? Het hangt daar heel mooi, hè? Geef van je gaven, dat heeft daar ook mee te maken. Ben je bereid om de Geest een stukje van die controle te geven? Het is typisch dat die enige gave, de enige uiting van de Geest die bij de uitstorting wordt genoemd, tevens de meest omstreden en verwaarloosde uiting van de Heilige Geest is geworden. Zelfs op het evangelisch erf. En er is ook veel onzin verkondigd rondom het spreken in tongen. Weet je, als je in tongen spreekt, dat is geen bewijs dat de Heilige Geest in jou alle ruimte heeft en als hij niet in tongen spreekt, is al helemaal geen bewijs dat de Heilige Geest niet in je woont. Zo hebben we veel misbruik gedaan. En weet je, er zijn nog meer van dit soort, van dit soort misstappen. Daar kom ik direct even op terug. Waar het in principe om gaat is, niemand van ons heeft de Geest, alsof wij hem zouden bezitten. Hij woont in onze harten. En het woord wonen, dat betekent dat hij daar niet logeert, maar dat hij de sleutels heeft en dat hij alle rechten heeft en dat hij zich overal mee mag bemoeien. Dat is wonen. Jij woont ook in een huis en in dat huis heb je alle rechten. Dat betekent dat de Geest in je woont. Anders zou hij alleen maar logeer zijn. En de vraag is, hoeveel ruimte wil je hem geven? En ik wil daar even naar kijken aan de hand van 1 Korinther 12. Volgens mij het mooiste hoofdstuk over de uitingen van de Geest. En zeker in de NBG-vertaling vind ik het eerste vers het mooiste vertaald. Want in de meeste Bijbelvertalingen gaat het in vers 1 direct over de gaven van de Geest. Maar het woord charismata, wat gaven betekent, wordt in vers 1 niet gebruikt. Dan gebruikt de Bijbel het woord pneumatikos. En ik denk dat de NBG-vertalers daar een hele knappe oplossing voor hebben gevonden. Door te zeggen, van de uitingen des geestes wil ik u niet onkundig laten. En ze worden daarin gevolgd door de vertalers van het boek, die het heeft over geestelijke uitingen, of de Nadense Bijbel, die het ook heeft over uitingen van de geest. En weet je, mensen zijn er zo bang voor. Want ooit heeft iemand de leugen verspreid dat je als sprekend in tongen God kunt lasteren. Die is al heel oud. Die kende Paulus al in 1 Korinther 12. Want hij zegt al, van niemand kan God lasteren door de Heilige Geest. En toch hechten mensen daar zoveel geloof aan. Maar geruchten dat dit kan, die vallen in de categorie nepnieuws, om maar even een modern woord te gebruiken, of desinformatie. Dat begrip kende de vijand toen ook al. Die had ook een vals Twitter-account. En daarop kwamen deze berichten de wereld in. En mensen werden daardoor bang voor de uitingen van de geest. Want het zou eens mis kunnen gaan. Het kan niet misgaan. Mijn oude leermeester Piet van Zutphen, die een van de organisatoren was van het gedoe op het bodenterrein, die heeft veel in Duitsland gewerkt en we hebben daar veel met hem mee mogen maken. En vroeger had je in Duitsland professor Bultmann, dat was een professor in de theologie, die had zich ten doel gesteld om de Bijbel te ontmythologiseren. Dan wordt hij erg dun, moet ik zeggen. En die verspreiden altijd dit gerucht. En mijn oude leermeester Piet van Zutphen is veel op zoek geweest naar mensen die dat aan de lijve hadden meegemaakt. En ze zijn nooit verder gekomen dan geruchten van mensen die het hadden gehoord. Vandaag de dag zouden we zeggen, mensen hebben, ik heb het op Facebook gezien. Nou, dan weet je voor 99% zeker dat het niet waar is. Ga daar nou eens van uit. Desinformatie. Satan is erop uit om ons bang te maken voor de uitingen, voor het werk van de Heilige Geest. En mensen geloven desinformatie zo gemakkelijk. Weet je, Paulus die schreef al aan Timotheus, er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hen naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. Nou, die tijd zitten we middenin. En die verzinsels hoeven niet eens zo dom te zijn. Hè? Mensen luisteren naar de meest onzinnige dingen. Begin van het jaar stond het heel groot voor op de krant. Twee zuurkijkende atoomgeleerden die hadden de klok 2 minuten naar voren gezet. Dus ja, dat doet mijn God elke 2 minuten. Wat is de kunst? Waar maken we ons druk over in deze wereld? Laten we ons eens druk maken over wat God zou willen doen in deze tijd. En daarbij is er niets om bang voor te zijn, want God geeft geen vis voor een slang of een ei voor een schorpioen. Staat hier in Lucas 11. En het mooie is, in ditzelfde vers zegt Paulus, niemand kan zeggen Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Dus als je straks thuis komt, ga je voor de spiegel staan, kijk je jezelf even diep in de ogen en dan zeg je Jezus is Heer. Dan weet je dat de Heilige Geest in je woont. Mooi hè, moeilijker is het niet. Daar kan eigenlijk niks bij misgaan. Dus wees niet zo benauwd, maar ga ervoor. En als de Heilige Geest zich door jou wil uiten, als je zegt, ja Heer, hier ben ik, ja graag, dan gaat de Heilige Geest jou gebruiken. En dan moet je een paar dingen goed voor ogen houden. Als de Heilige Geest je een gave geeft of zich door jou uit, dan is het de bedoeling dat je een ander daarmee dient, opdat God in die ander en in jou kan werken. Want je wordt er altijd allebei door gezegend. Maar dit is waar het om gaat. Niet om je eigen naam heel groot op een poster te krijgen of om heel beroemd te worden. Je moet ook geen selfie maken van zie mij eens functioneren in de Heilige Geest. De bedoeling is dat je die ander daarmee zegent. En dat gebeurt altijd als je gehoorzaam bent aan die zachte stem van de Heilige Geest. Als je goed luistert naar wat de Geest in jou wil doen. Want de Geest wil zich uiten door iedereen die hiertoe bereid is. Het is echter altijd, wat ik al zei, om anderen mee te zegenen en niet om mee te pronken. En dat was nou net het onderliggende probleem wat Paulus hier bestrijdt. Weet je, de Geest heeft de regie. Hij woont in jou. Weet je nog, hij logeert er niet. Hij hoeft geen toestemming te vragen. Hij woont in jou met alle rechten. En de Geest wil je gebruiken. Je hoeft alleen maar te luisteren. En dan heb je twee keuzes. Nee, dank u. Of ja, graag. En hoe werkt dat dan? Nou, we hebben zo net een tijd van gebed gehad. Sommige mensen hebben een gebed uitgesproken. Er was ook tijd om een woord door te geven. Of een beeld door te geven. En ik denk dat hier enkele mensen waren die wel degelijk het gevoel in hun hart hadden dat ze iets moesten delen en het niet hebben gedurfd. Maar God wil wel. En de vraag is, luisteren wij goed naar God? En dan moet je even denken aan de betekenissen van het woord luisteren. Je kunt heel goed luisteren in een poging om wat te horen. Maar als je als ouders tegen je kinderen zegt, je luistert niet, dan bedoelen we daarmee niet dat hij ons niet gehoord heeft. Want dan zouden we ermee naar de dokter gaan. Maar als wij zeggen, je luistert niet, wat bedoelen we dan? Je doet niet wat ik zeg, toch? Nou, volgens mij zegt God heel vaak tegen ons, je luistert niet. Ik spreek wel, je hebt het geschreven woord, maar de Geest spreekt ook nog steeds in onze harten. En ik denk dat God heel vaak naar ons kijkt van, joh, ik probeer je wat duidelijk te maken, maar je luistert niet. Je doet niet wat ik zeg. Als ik jou op je hart leg om even die buurman te helpen met iets wat hij niet kan tillen, of even iemand een bemoedigend woord toe te spreken, als de Geest jou influistert om even iemand op te bellen, of om even iemand, nou ja, bedenk het maar. Vorige zomer zat ik in de tuin en ik was heerlijk met mijn preek aan het werk. Het was lekker zomer en ik dacht, hier zit ik de hele middag. En God maakte me duidelijk dat ik even bij iemand uit de gemeente op bezoek moest. En ik had dat nog niet eerder zo sterk meegemaakt. Dus op een gegeven moment zei ik tegen Geertje, ik weet niet wat er is, maar ik moet even naar familie zo en zo. Dus ik spring op de fiets en ik fiets het daar naartoe en ik bel aan. Ik denk, wat zullen die mensen wel niet zeggen? Ik heb nog nooit zulke grote ogen gezien toen iemand de deur opendeed. Van een mevrouw die zei, heeft God jou gestuurd? En toen was ik ook nog geneigd van, nee, het is toevallig. Stom, hè? Natuurlijk had God mij gestuurd. Want ze hadden net heel slecht bericht van de dokter gehad. En toen ze de telefoon neerlegden bijna, één op één, ging de bel. En wie stond daar voor de deur? De voorganger. Knap van God, hè? Dus zelfs mij weet hij in beweging te krijgen. Dan is er voor jullie ook hoop, beste Groningers. God wil wel. God is op zoek naar priesters die zeggen, ja, graag, Heer. Spreek tegen mij, dan zal ik naar u luisteren. Dan zal ik doen wat u zegt. Het wordt tijd dat wij onze angst afleggen om voor gek te staan. En dat we gewoon gaan voor Jezus. Dat we gewoon durven uit te stappen. En zeggen, Heer, als u mij wilt gebruiken, hier ben ik. Want Heer, grotere dingen dan er tot nog toe gebeurd zijn, moeten gebeuren in deze stad. En ik ga daaraan meedoen. Ik ben voor u beschikbaar. Greater things are yet to come. En lieve mensen, je moet er toch niet aan denken dat je dat van achter de geraniums gaat zien en er niet bij bent. Dat kan. Jullie moeten toch van binnen net zo gek worden als ik, als je daar alleen al aan denkt. Dat je daar niet bij bent. En God wil jou erbij. God zegt tegen niemand van, joh, ga jij maar buiten spelen, ik doe het wel met iemand. Zo is God niet. God wil jou gebruiken. Voor Groningen. Want grotere dingen dan er tot nog toe gebeurd zijn, moeten hier nog gebeuren. En misschien wacht dat voor een deel wel op jou. Waar ben je? Want weet je, het gaat hier niet in 1 Korinthe 12 over gaven die je in bezit hebt gekregen. Maar het gaat hier over de geest die een mens zoekt om zich te uiten. Een geest heeft namelijk één probleem. Een geest heeft geen handen, een geest heeft geen voeten, een geest heeft geen stembanden. Een geest heeft een mens nodig, net zo goed als demonische geesten een medium nodig hebben om zich te uiten. Zo zoekt de Heilige Geest voortdurend mensen die niet zeggen, nee dank u, maar die zeggen, ja graag, gebruik mij maar. Hier zijn mijn handen, hier zijn mijn voeten, waar moet ik naartoe? Hier zijn mijn stembanden, wat wilt u dat ik zeg? Hier zijn mijn oren, naar wie moet ik luisteren? God heeft jou nodig. Want de geest wil zich uiten. En daar moeten mensen voor komen. En dat betekent niet dat je daar maar passief op moet gaan zitten wachten. In 1 Korinthe 14, daar begint Paulus en dan zegt hij, jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest. Vooral naar die van profetie. Streef ernaar. Dus dat betekent een actieve houding, dat je je uitstrekt en dat je net als Paulus zegt, dat je ernaar jaagt. Streef ernaar. Streef ernaar. Ga niet werkloos op je stoel of in de bank liggen wachten totdat God eindelijk wat doet. Streef ernaar. Bid erom. Kijk om je heen. Streef ernaar, zegt Paulus. Doe maar, het mag. Het mag. Het is niet zondig om te streven naar de gaven van de geest. Het is juist bijbels. Paulus moedigt je aan om dat te doen. En volgens mij hebben wij zo langzamerhand het kind met het badwater weggegooid. Want het was wel eens rumoerig als iemand in tongen sprak. En er was wel eens iemand die sprak in tongen en toen was er geen vertaling. En er was wel eens iemand die sprak een profetie uit en het sloeg werkelijk als een tang op een varken. Natuurlijk gebeurde dat. Hé, er is ook vals geld en ik heb nog geen kerk ontmoet die niet meer collecteert. Maar deze hebben we overboord gezet. En daar moeten we moeten gewoon op onze schreden terug als kerk. En Paulus geeft in 1 Korinthe 14 heel veel aanwijzingen en die ga ik niet allemaal behandelen. De conclusie van Paulus is niet mis te verstaan in 1 Korinthe 14 vers 39. Dan zegt hij kortom, broeders en zusters, dus hij vat hier het hele hoofdstuk samen. En dan zegt hij, streef ernaar te profeteren en verhinder niet dat er in klanktaal in tongen gesproken wordt. En over de voorwaarden die daaraan hangt is Paulus ook duidelijk in het volgende vers. Hij zegt alles moet op gepaste wijze en in goede orde geschieden. Nou, dat kunnen wij heel goed volgens mij met z'n allen. Maar we moeten ernaar streven. We moeten onszelf weer openstellen voor God. En ik wil eindigen met een beeld wat God me een tijdje geleden gaf. We zaten op een bijeenkomst en het was een prachtige aanbidding. En het was alsof ik bijna in een levend visioen zat. Het is jaren geleden dat God zo ongelooflijk duidelijk tegen me was. En toen zei God, kijk naar de natuur. Dat is tegenwoordig niet zo moeilijk, want je zoekt National Geographic op of zoiets en dan kijk je naar de natuur. Dat is dus... En toen zei God, er is één kracht in de natuur en die is sterker dan alle andere krachten. Ik wist gelijk wat hij bedoelde. Dan had ik net een natuurfilm ook gezien. En dat is de kracht in het dieren- en plantenrijk om zich voor te planten. Daar nemen dieren immense risico's voor. En daar wordt ongelooflijk veel energie in gestoken. En toen zei God, alles wat mannelijk is in de schepping, zoekt een vrouwelijke tegenhanger om zijn genen mee te delen. Dat is, of je nou naar planten kijkt, of naar dieren, of naar mensen. Alle mannen zijn in principe op zoek naar een vrouw om zijn genen mee te delen. En die vrouwelijke tegenhanger, die is bijna in alle situaties waarin je dat ziet, in controle. Zij bepaalt of het wel of niet gebeurt. Ja, mannen, jammer, maar... Zij bepaalt, zij zegt, nee dank je, of ja graag. En als ze zegt ja graag, ontstaat een nieuw leven. En toen zei God, ik zocht op deze wereld naar mijn beeld en mijn gelijkenis om mijn genen mee te delen. En ik vond Maria. En God dank zei Maria, ja graag. De Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En toen zei God, de geest van God, mijn geest, zoekt ook evenbeeld en gelijkenis om zijn gaven of zijn genen mee te delen. Om zich door je te uiten. En daarin heb je ook twee opties. Nee, dank u, of ja, graag. En alleen bij ja, graag ontstaat nieuw leven. Alleen bij ja, graag ontstaat nieuw leven. Je hebt nog steeds de optie om te zeggen nee, dank u. Maar dan ga je dat nieuwe leven niet meemaken. Wil je Jezus als realiteit ontmoeten voordat hij terugkomt of voordat jij naar hem toe gaat? Dan zijn er drie stappen te zetten. Water, bloed en geest. En voor elk van die drie stappen geldt dezelfde beslissing. Nee, dank u. Of ja, graag. En ik daag je vanochtend uit om met God over deze vraag na te denken. Want het is tussen jou en God. Maar greater things have yet to come. And greater things are still to be done in this city. En God zoekt naar mensen die priester willen zijn. Mag ik jullie vragen om op te staan? Gaan we samen bidden. Vader in de hemel, we zien uit naar u. We zien uit naar u meer dan wachters naar de morgen. Heer, en niet omdat we het moe zijn, maar omdat we verlangen naar het opkomen van de zon, naar de eerste stralen van de nieuwe dag. En Heer, u bent de God van Groningen. En grotere dingen dan er gebeurd zijn, moeten hier nog gebeuren. En u wilt dat gaan doen. En Heer, u kent iedereen die hier nu zo staat. U kent ook ons antwoord. Heer, en als we misschien een beetje benauwd zijn om ja graag tegen u te zeggen, dan bid ik u, kom ons tegemoet in die angst. In die vrees, want Heere, bij u is niets te vrezen. Maar ik bid u, Heere God, om een nieuwe beweging van uw Heilige Geest. Ik bid u om een nieuwe uitstorting van uw kracht. Heer, ik zie uit naar die grotere dingen. En ik bid u, Heer, openbaart u zichzelf door ons heen. Dat vraag ik van u met klem in de naam van Jezus Christus. Amen.
We zingen samen Ik zie uit naar de Heer. Een nieuw lied voor onze gemeente. Zing mee als je...
Ik zie uit naar
Ellie wou graag nog wat met ons delen.
Ellie, mag ik je vragen om...
Dan zal Jan Volker daarna de dienst afsluiten. En dan zingen we met elkaar nog een lied.
Strijd in de hemelse gewesten. De Heer Jezus sprak door gelijkenissen over het koninkrijk der hemelen, de onzichtbare wereld, en toonde ons hierin hoe God is, wie onze vrienden zijn en wie onze vijanden zijn. Wel, God is alleen goed. Er is heel geen duisternis in hem. Al het goede komt van God en alle kwaad van het rijk van Satan. En de heilige engelen zijn onze vrienden. Door de zondeval stroomden de demonen de wereld over, omdat Adam en Eva luisterden naar de Satan en hem dus gehoorzaamden. En daarmee de wereld, over wie zij de heerschappij hadden gekregen, overgaven aan de duivel. Deze ging met zijn troepen van leugengeesten, zonder macht en ziektemachten de wereld over. Adam en Eva moesten uit het paradijs. God kon de mens die gevallen was niet verder brengen in zijn groei als geestelijk mens die geschikt zou zijn met God te heersen over al de werken van Gods handen. Maar behalve dat God de schepping eerst bedacht had, voordat hij zijn woord uitsprak en het was er in de scheppingsdagen, zo had God ook al voor de grondlegging der wereld het herstelplan bedacht, waarin het lam van God als geslacht was en het herstel bij de komst van Jezus in deze wereld een aanvang kon nemen. Hier is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel zou verbreken. De Heer Jezus is rondgegaan, goeddoende genezende allen die door de duivel verweldigd waren. Hij openbaarde wat sinds de grondlegging der wereld verborgen gebleven was. In het oude verbond was geen kennis over de onzichtbare wereld. Al het goede en het kwade kwam van God. God deed dus goed en kwaad. Maar de Heer Jezus zei dat God alleen goed was en de boze alleen slecht. De Heer Jezus is begonnen de strijd aan te binden tegen de demonen, dus niet tegen mensen. Wij hebben ook een strijd niet tegen vlees en bloed, ook niet tegen ons eigen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheerser deze duisternis, tegen de boze geest in de hemelse gewesten. Wij moeten de wapenrusting Gods aandoen. Deze strijd kunnen we alleen maar winnen als we geloven in de Heer Jezus, zijn naam gebruiken, omdat Jezus de Satan en de dood met hun rijken heeft overwonnen. Voor die naam zitten de boze geesten. En wij moeten overvuld zijn met de Heilige Geest, die onze menselijke geest ondersteunt, zodat we samen met hem krachtig zijn en de vijand kunnen verslaan en in de afgrond werpen. Deze opdracht heeft de Heer Jezus ons gegeven, dat wij strijden zullen tegen het rijk der duisternis, tegen die boze geesten die ons aanvallen. We moeten ze niet doodzwijgen alsof we hen anders zouden eren. Zij camoufleren zich en wij moeten hen met masker afrukken en hen openlijk tentoonstellen, wat de Heer Jezus ook al deed. Hij is ons voorgegaan op deze weg en wij zullen de Heer in zijn voetstappen volgen. Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten. De Heer Jezus leerde zijn discipelen, de werken die ik doe, zullen jullie ook doen. De discipelen van Jezus hebben naar de opdracht van de Heer hem gaf gehandeld. En wij als volgelingen van Jezus moeten hetzelfde doen. De opdracht kun je onder andere lezen in Markus 16. Hebben wij deze strijd in ons persoonlijk leven, of gezin, of werkvloer, of de gemeente, of daar waar strijd te voeren is, dan moeten de boze weerstaan en verdrijven in de naam van Jezus en in de kracht van de Heilige Geest. Het is zelfs zo dat gelovige ouders hun kinderen kunnen heiligen en op de bres staan voor hen en hen beschermen in de geestelijke wereld. En dat kunnen ze ook doen voor hun echtgenoten. Op deze manier wordt de gemeente reiner en heiliger, wordt al strijdende overwinningen geboekt op het rijk der duisternis. Dan groeit zij en kan zij met de hulp van de begaafdheden van de Heilige Geest de maat van de wasdom van Christus bereiken, de volkomenheid.
Dank je, Ellie. Jan Volkert, je wil ons afsluiten.
Ik wil eerst Willem nog bedanken voor zijn preek. En eigenlijk wil ik daar nog heel kort even op aansluiten. Je hebt een aantal dingen genoemd en je zei van, zeg je dan ja graag of laat maar. Als u nou na deze preek denkt van, ik ben nog niet gedoopt, maar ik wil graag, kom dan naar de dienst naar mij toe. En dan gaat dat meteen geregeld worden. Blijf niet zitten wachten tot wij het gaan doen, want dan gaat het misschien weer voorbij. Daar wil ik een ding bij zeggen. Ik ben zo iemand die zegt van, ik ben nooit impulsief. dan voel ik me aangesproken door God. En dan denk ik van nou, ik denk er nog wel even over na. En dat is de garantie dat het niet gebeurt. Dus als u zich nu aangesproken weet door God, ga hier niet weg zonder mij aangesproken te hebben. Dat wou ik even zeggen. En het tweede wat ik wil zeggen, Willem heeft ook heel veel gezegd over de gaven van de geest en het functioneren van de gaven van de geest. 7 maart, dan komt Kees Goedhart hier weer. Wilt u meer daarover weten, meer over horen, kom dan naar die avond. Willem, bedankt voor je preek. Dan wil ik nu de dienst graag afsluiten en ik wil u vragen daarbij te gaan staan. Vader in de hemel, we danken u voor dit mooie samenzijn dat we weer met elkaar mochten hebben. Dank u Heer dat we stil mochten staan bij uw trouw. Dank u wel Heer dat u zegt dat u nooit loslaat het werk dat uw hand begonnen is. Dat geldt voor ons als gemeente, maar dat geldt ook daarbuiten. U laat niet los, Heer, deze stad. U laat niet los dit land. Heer, dank u wel dat we vanmorgen ook weer opgeroepen zijn, Heer, om ons in uw dienst te stellen, om zo ook uw handen en voeten te zijn in deze stad en in deze wereld, in onze omgeving. Heer, en dank u wel dat we van hier mogen gaan in uw dienst, maar dat kunnen we niet zonder uw zegen, zonder uw hulp, zonder uw nabijheid. En gemeente, daarom mag ik jullie zegenen met de zegen van de Heer. Mogen de moed van Gods geest ons veranderen. Mogen de mildheid van zijn geest ons begeleiden. Mogen de gaven van zijn geest ons toerusten en ons op pad sturen de wereld in. Vol liefde om te dienen door onze Heer Jezus Christus. Gemeente, wees zo gezegend in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dan zingen we nog een lied en daarna is er koffie. En dan kunnen we napraten over wat deze dienst met ons gedaan heeft.
altijd.